Luisteraars, het is 13 jaar geleden dat een premier van dit land nog eens te gast was in dit programma Satelliet. Jawel, in de winter van 1985, toen richtten wij onze microfoon naar de toenmalige eerste minister Wilfried Martens. En kijk, zoveel jaren later en zoveel regeringen later is het de beurt aan zijn opvolger Jean-Luc Dugane. Onze premier bracht op zaterdagavond 17 januari een blitzbezoek aan Maldegem naar aanleiding van de CVP nieuwjaarsreceptie. En meer in het bijzonder, de gulden aan afscheidnemend burgemeester Jean Rotsaert de Gertijn. Na afloop hadden wij een gesprek met premier Dugane over de actuele thema's die dit land en zijn bevolking aanbelangen en in de ban houden. Zoals, daar zijn de opkomst van de witte bewegingen en de nieuwe politieke partijen, de golf van omkoopaffaires, schandalen, Dutroux-gruwelen en parlementaire onderzoekscommissies. We praten erover met de regeringsleider. En pal bij zijn voordeur sloot Renault vorig jaar dan ook nog eens haar deuren, terwijl de politici machteloos moesten toezien. Ook dat komt aan bod. En hoe zit het trouwens met de werkgelegenheid? En wat als we de zo fel begeerde Maastricht-normen halen en de Europese Monetaire Unie zullen binnenstappen? Zullen we dan in een andere wereld ontwaken? Onze premier baant zich een weg doorheen deze vragen met de verbale slagkracht en accuratesse van eigen. Wie de aandacht even laat verslappen is zo de rand kwijt, want een bedoel van de gane loopt als een TGV. Van de luisteraars wordt zo dadelijk een zekere concentratie en alertheid vereist. Maar zij zitten dan wel op de eerste rij als premier de Gane via onze microfoon van onze lokale radio Saturnus het woord niet alleen tot ons, maar evenzeer tot hen, tot jullie luisteraars spreekt, inwoners van Groot Maldegem. Satelliet in gesprek met premier Jean de Gane. Welkom premier De Gane voor de Saturnus en de satellietmicrofoon. Blij dat u met ons even een gesprekje wilt hebben. Een premier is als een kapitein die zijn schip door woelige wateren moet loodsen. En het voorbije anderhalf jaar, meneer de premier, zijn er wel erg zware stormen opgestoken. Kan de kapitein daar makkelijk het hoofd koel bij houden? Wordt u ook wel eens onpasselijk of zeeziek van al dat stormgeraas?
Oh, zeeziek niet. En ik denk dat er weinig kapiteins zijn die zeeziek worden. En het voordeel dat we hebben is dat we met deze regering een zeer hechte ploeg vormen, waar de partijopdeling in de regering zelf praktisch niet te zien is. En indien we effectief die turbulente tijden van 1997 doorstaan hebben, is dit in belangrijke mate te danken aan het feit dat we zo'n hechte ploeg vormen.
Misschien even aanknopen bij de actualiteit. De witte bewegingen kristalliseren zich nu uit tot nieuwe politieke bewegingen, zelfs tot nieuwe partijen. Ze staan een nieuwe politieke cultuur voor die de traditionele partijen niet intens genoeg, niet vlug genoeg zouden realiseren volgens hun woordvoerders. Hoe kijkt u aan tegen deze tendensen? Zijn dat enkele bliksemafleiders voor ontevreden burgers? Of zijn het toch wel uitingen van een breed onbehagen dat zich van onze bevolking heeft meester gemaakt? Hoe kijkt u daar tegenaan?
Dat er een onbehagen is in de bevolking na de gebeurtenissen van augustus 96 en hetgeen dat aan het licht gekomen is in het verlengde daarvan, dat vind ik volkomen normaal. Dat dit onbehagen zich ook uitdrukt is gezond in een democratie. En ik vond dat de Witte Mars een voorbeeld was van volwassen democratische uitdrukking door burgers van een onbehagen. Ik wist bij voorbaat dat mijn moeilijkste probleem, het moeilijkste probleem van de regering, de tijdsdimensie zou zijn. Omdat de hervormingen die noodzakelijk waren, tijd vergen dat je in een democratie niet zomaar van een dag op de nacht kunt beslissen, we veranderen, je moet wetten stemmen, je moet middelen vrijmaken. Dus ik wist dat er tijd nodig was, terwijl ik ook wist dat de beweging een ongeduldige beweging was. En ik heb dus begrip voor de woordvoerders van de witte beweging die zich bezien onvoldoende verandering. Ik weet dat die verandering bezig is, ik weet dat die verandering gaat uitmonden, maar het parlement moet zijn tijd krijgen en zo meer. En dus dat men daar nu conclusies uit trekt door het vormen van politieke partijen, ook daar kan ik begrip voor brengen, hoewel ik overtuigd ben dat de witte beweging daardoor aan slagkracht zou verliezen, dat zij veel zwaarder impact hadden indien ze niet in de politieke arena traden, terwijl dat het risico nu niet denkbeeldig is dat zij zullen behandeld worden als een politicus zoals anderen, een politieke partij zoals een andere, en dat ze daardoor aan slagkracht zullen verliezen. Wat dit zal geven in de verkiezingen heb ik geen flauw gedacht van, dat kun je nooit op voorhand zeggen, maar ze hebben een keuze gedaan, dit is hun keuze.
U bent er niet de man daarom een vrees te uiten of u onzelf zeker op te stellen, maar de traditionele partijen vrezen, zeggen die nieuwe partijen?
Ik moet zeggen dat ik overtuigd ben dat hun invalshoek te beperkt is. Dat het ook niet, omdat je bekend bent, dat je automatisch ook die steun krijgt. Weliswaar van bepaalde groepen wel, maar dit wordt nooit massaal. En het risico is dat dit leidt tot een versplintering van de politieke partijen, wat ongetwijfeld de slagkracht van de politieke besluitvorming zal bemoeilijken. Maar er is voor mij zeker geen reden om van koers te veranderen, van te gaan panikeren. Ik heb nooit heel veel geloof gehecht aan opiniepeilingen en ik denk dat indien de initiatiefnemers zonder meer de opiniepeilingen die men een voorschotelt geloven, dat ze dan nog heel wat kapers zullen meemaken.
Nu, er is gebleken dat onze instellingen, dat hebben we dan toch de voorbije, het voorbije anderhalf jaar echt meegemaakt, dat onze instellingen, justitie, het gerechtelijk apparaat, politie en zo, dat die niet feilloos functioneren, dat de structuren niet zo goed in elkaar zitten als wij misschien dachten. Toen u dat ook geleidelijk aan moest vernemen, was u daarvan geschokt of vond u het dysfunctioneren al met al nog meevallen? Naar buitenuit geeft u zelf de indruk verstomd of perplex te zijn van zo'n zaken. Uw onverstoorbaarheid bij dit alles, hoe moeten wij dat interpreteren?
Ten eerste moet je, ik weet dat weinig mensen dit lezen, maar indien je het regeerakkoord zou lezen van deze en van de vorige regering, dan zou u zien dat wij zeer goed wisten dat er een aantal dingen schorten, dat er een aantal dysfuncties waren in justitie en in politie, dat dat een van de prioriteiten van het regeerakkoord was. Wij hebben wellicht de fout begaan van dit aan een te bureaucratisch normaal ritme te behandelen. Wat de zaak Dutroux ons toe verplicht geeft, dat is van daar versneld aan te werken. Maar dus dat daar iets moest gebeuren, dat wisten we. En ik weet dat de mensen geneigd zijn om nogal navel te staren, bij wijze van spreken, van alleen de problemen in eigen land te zien. Maar wie wat zijn ogen en oren open heeft, weet dat Nederland, dat Duitsland, dat Frankrijk, dat Italië, dat Spanje allemaal bezig zijn met hervorming van justitie en politie. Dat is geen toeval, want we hebben allemaal een gerecht dat in hoofdzaak nog dateert vanuit de principes van de tijd van Napoleon. Nu, ondertussen is heel veel veranderd, is de maatschappij veranderd, moet ook de justitie zich aanpassen. En we hebben daar wellicht te lang op gezet, te lang ook niet de voldoende wil hebben gehad om dit werkelijk door te duwen. En dat is het voornaamste resultaat van de witte beweging, dat er nu werkelijk een algemene politieke wil is om dit zeer snel te realiseren. Weliswaar ook met weerstanden in gerecht en politie, maar de politieke wil om het te realiseren is er en we zullen dit ook doen.
Er is inderdaad, en daarvoor zal het nodig zijn waarschijnlijk om dat vlug te doen, een gevoel van onveiligheid over de mensen gekomen, al dan niet nog aangezwengeld door die media-aandacht die zich vooral naar het schokkende richt. Maar dat onveiligheidsgevoel is er. Men denkt nu dat alle kinderen onveilig zijn, dat de seriemoordenaars om de hoek op de loer liggen en zo. Bomaanslagen, geldtransporten, die, hoe keer je dat? Met dan toch dat democratische bestel dat niet direct de revolutionaire methoden toelaat om dat een halt toe te roepen?
Ik denk dat je ten eerste moet leven met de vaststelling, de wetenschap, dat mediatiek, of dat dan nu tv, radio, kranten zijn, geneigd zijn om het negatieve uit te vergroten. En zij beantwoorden daar ook aan een soort verwachting van de publieke opinie die vooral daar naartoe gaat. Rampen, toerisme is daar een prachtig voorbeeld van. Maar dit maakt ook dat de mensen vooral door de visuele media, door de tv, waar ze het zien en waar ze denken dat dit naast hen gebeurt, dat dit overal gebeurt, werkt dit effectief nogal bedreigend, onveiligheidsgevoel in de hand en zo meer. Ook al beantwoordt dat niet noodzakelijk aan een objectieve realiteit. Het komt er nu op aan dat je dit zo strikt mogelijk vertaalt in het beleid. Dat kan niet alleen het federale, daar moet ook de gemeente belangrijk in werken. Maar ik denk dat men ook aan de mensen duidelijk moet maken dat dit niet alleen iets is dat de politie, dat niet alleen iets is dat de politiek kan teweeg brengen. Dit is ook iets waar ze aan mee werken. Dat het samenleven, het zich mee verantwoordelijk voelen voor zijn gebuur, daar ook in meespeelt. En wellicht vloeit dat onveiligheidsgevoel ook voor een stuk voort uit het feit dat wij zeer sterk individueel, los van maatschappelijke verbanden leven, onze geburen niet meer kennen. En dit is ook een element van antwoord op het.
U past bij het begin van het nieuwe jaar om even naar de grond te kijken. En u hebt in een bekend tijdschrift de sluiting van Renault bij u aan de achterdeur eigenlijk als de meest dramatische gebeurtenis van het afgelopen jaar bestempeld. De regering stond daar eigenlijk een beetje machteloos toe te kijken. Inwendig moet u waarschijnlijk gekookt hebben.
Inderdaad, maar het is meteen ook een illustratie dat de politiek niet alles regelt, dat de politiek niet op alles vat heeft en het is maar goed ook. En dat dus bedrijven en bedrijfsleven hun eigen wetmatigheid hebben. En dat je dus in Renault kookt omdat het daar sluit. Maar anderzijds kun je ook niet blind zijn voor de crisis in de automobielsector in Europa. Voor het feit dat Renault veel voor een aantal structurele handicaps had. Met een bedrijfsleiding die in Frankrijk was. Dit zijn zaken waar je moet incalculeren. Dat je moet zeggen, ik moet samen met andere geledingen zien dat we de voorwaarden creëren waarin dat dit niet of minder mogelijk wordt. En dat proberen we ook te doen. Maar het is voor mij effectief en ook een illustratie. En dat moet men ook naar de bevolking weten over te brengen, dat effectief de politiek niet alles in handen heeft en dat de politiek niet kan zeggen, je houdt dit open. Want als je dat dan vanuit de politiek zegt, dan wil dat ook zeggen dat je B moet zeggen. Met name dat je er dan heel veel geld moet insteken in iets dat in het gehele van de sector niet zijn rentabiliteit geeft.
Zou Europa hier op termijn bij dergelijke zaken soelaas kunnen bieden? U hebt hier vanavond trouwens een warm pleidooi gehouden voor Europa. En gezegd, misschien weten de mensen nog niet voldoende wat een hefboom dat kan zijn. We hebben allemaal bespaard, we hebben de buikriem aangesnoerd, we stappen de monetaire unie binnen. Maar ja, wat zal het ons opleveren? Daaraan denken bijvoorbeeld. Ja. Kan Europa daar wetgeving iets?
Naar Renault toe is het duidelijk dat Europa tekortgeschoten is en dat we daar ook aan het werken zijn in de sociale regelgeving, in de sociale wetten. Onder welke voorwaarden en met welke procedures dat je kunt sluiten. Aan de andere kant is Europa ook geen mirakeloplossing of deus ex machina. Europa zit ook in een globale wereldeconomie waar we een aantal structurele aanpassingen moeten doorvoeren. De fout die we niet mogen begaan is van te denken dat wanneer we ons op zichzelf opsluiten, wanneer we ons in België opsluiten, laat staan in Vlaanderen opsluiten, dat we ons dan niet zullen moeten aanpassen. Er is een fundamentele wijziging bezig in de wereld, in Europa. We gaan naar een informatiemaatschappij die een totaal andere type van maatschappij zal zijn. Maar ik denk dat je, als je dit in die aanpassing in het Europees kader kunt doen, dat dit effectief gemakkelijker zal worden.
We zitten trouwens, meneer de premier, met de werkloosheid. We hebben nu onlangs ook gezien dat een te grote verpaupering en miserie bij een bepaalde categorie van de mensen toch wel tot erge dingen kan leiden. Denk we maar aan de Franse steden waar het oproer uiteindelijk nu aan het licht komt.
Ja, maar wat ik dezelfde tijd ook moet zeggen, dat is dat onze werkloosheidsvergoeding en onze werkloosheidsreglementering veel ruimer is dan in Frankrijk. En dat dus de bedragen die men noemt in Frankrijk bij ons veel hoger liggen, dat men ook veel langer in de werkloosheidsvergoeding kan blijven. Dus men moet geen onvergelijkbare zaken vergelijken. Dit gezegd zijnde, denk ik dat de economie op dit ogenblik aan het aantrekken is, dat de groei toeneemt. Dat we in Vlaanderen in termen van werkloosheid niet slechter doen, integendeel soms zelfs beter doen dan Nederland. En dat indien de economie verder groeit, wij vrij vlug met tekorten op de arbeidsmarkt zullen te maken hebben. En dat dus samen met het Vlaams Gewest wij belangrijke inspanningen moeten doen naar de vorming van werklozen, zodanig dat ze aan de vraag naar de werkstelling zouden kunnen beantwoorden. En anderzijds moeten we ook vaststellen dat niet tegenstaande alle inleveringen, alle besparingen die we doorgevoerd hebben de laatste 6 jaar om het objectief muntunie te realiseren, wij nog altijd het land in Europa zijn met de laagste graad van armoede, dat ogenschijnlijk Groot-Brittannië een lagere werkloosheidsgraad heeft, maar Groot-Brittannië heeft een graad van armoede die 2 of 3 maal hoger ligt dan de onze. En dan verkies ik een maatschappij die minder armoede heeft zoals de onze.
En dan natuurlijk de omzijde van de medaille. We hebben het hier goed, West-Europa, en dan een aantal landen zijn eigenlijk toch wel ja, welvaartslanden. Maar dat betekent ook dat migranten naar hier komen, dat vluchtelingen naar hier komen. Ook daarvan de laatste weken toch wel een aantal zaken in de actualiteit geweest. En ik ben dan ook zelf geschokt door dat onderzoek dat uitgewezen heeft dat Belgen zich dan nog racistisch verklaren. Ook, hoe staat u daar tegenover?
Ja, dat is een zeer delicate problematiek. Ik denk dat ten gronde is daar maar 1 correct antwoord op. Dat is dat je effectief de ontwikkeling in de hand werkt in Afrika, in Centraal-Europa, zodanig dat er geen aantrekkingskracht is om hier te komen immigreren.
Is er nu wel.
Anderzijds is het ook zo dat je weet dat indien je onbeperkt die immigratie toelaat, dat je dan hier een enorm maatschappelijk probleem gaat scheppen. En dit kun je ook niet aan. Dus het is een zeer delicate problematiek van open te zijn voor bijvoorbeeld politieke vluchtelingen, maar van veel strikter te zijn voor economische vluchtelingen. Aan de andere kant moeten we dan ook de moed hebben van de nodige inspanningen te doen om de ontwikkeling in die landen te helpen. En ja, dit is een zeer delicaat evenwicht, waarbij dat je dus ook weet dat tussen, laten we zeggen, zeer idealistische momenten ten opzichte van wel bepaalde personen die men kent, een algemene houding staat die veel negatiever staat ten opzichte van dat vreemde fenomeen in de maatschappij. Dat moet je tegengaan. Je moet weten dat we naar een multiculturele maatschappij evolueren. Maar je moet ook weten dat daar evenwichten moeten kunnen behouden worden. Of dat anders je een negatieve reactie krijgt en tegenstellingen krijgt, conflicten krijgt die maatschappelijk ook niet goed zijn.
Het oprukkende fundamentalisme jaagt mensen ook dikwijls weg uit hun landen van herkomst. U komt vaak in het buitenland. Wordt dat niet een van de grote problemen voor de 21ste eeuw om dat ergens dan toch in de hand te houden, dat oprukkende fundamentalisme? Bent u daar bang van?
Er is daar onlangs een zeer interessant boek verschenen onder de titel Botsende Beschavingen. En het is duidelijk dat tussen West-Europa, eigenlijk tussen Europa, want we gaan ook naar de eenmaking van Europa tussen Oost en West, en de islamwereld, dat daar een aantal ideologische en beschavingsspanningen zijn die we niet moeten onder tafel en onder tapijt vegen, die we als dusdanig moeten onderkennen. Wij proberen die dialoog te organiseren, maar het is zeker een van de punten waar we voortdurend waakzaam moeten verblijven.
Meneer de premier, u bent een druk bezet man. Die verantwoordelijkheid van het eerste ministerschap, hoe zwaar weegt dat op iemand die zich naar de buitenwereld toe toch als een rots in de branding voordoet, weinig aan twijfel ondergeven lijkt, recht voor zee lijkt te gaan. Is dat, om u eens echt eerlijk te zijn, is dat een zware belasting die weegt, of ervaart u dat eigenlijk als de mooiste tijd van uw leven?
Wel, ik ervaar dit vooral, ik zou zeggen, dat is dat eigenlijk de scouts in mij als een dienst aan de gemeenschap, als een nemen van verantwoordelijkheid. Aan de andere kant heb ik voor mezelf geprobeerd van een stuk geestelijk evenwicht tot stand te brengen, waar ik daar niet dag in dag uit mee bezig ben, waar ik daar ook een stuk afstand kan van nemen. Een aantal dingen doe waar ik daar niet aan denk. De meeste mensen kennen dan de voetbal, maar dat is voor mij ook een toneelstuk, een concert, een avond met vrienden. Zodanig dat ik dit niet op mij laat wegen, dat ik daar dag en nacht mee bezig ben en eraan ten onder zou gaan. Ik denk dat dat ook de beste manier is om, wanneer je er dan mee bezig bent, het bij volle inzet te kunnen doen. En dan denk ik dat effectief mijn verantwoordelijk is deze van een kapitein van doorheen een storm te weten dat er daarna een kalmere zee komt en dat je daar dus doorheen moet en dat je daar doorheen komt door koers te houden en niet door voortdurend bij de minste golf of bij de minste storm de koers te wijzen.
U wordt of u werd wel eens een loodgieter genoemd om dan toch al die buizen op een manier aan elkaar te gaan lassen. Hoe doet u dat eigenlijk? Over welke capaciteiten moet je beschikken om mensen dan toch tot een compromis te doen komen?
Moet je overtuigd zijn en weten dat er geen oplossingen zijn zonder compromissen. Ik vind dat diegenen die het woord compromis denigeren, die zeggen gedaan met compromissen, dat die niets begrepen hebben aan de samenleving. Wanneer man en vrouw samenleven, moeten ze compromissen maken. Als je dus met een samenleving van verschillende mensen moet organiseren, zijn er altijd compromissen. Wanneer je met een coalitie zit, weet je dat je verschillende visies moet verzoenen. En dan probeer ik te begrijpen wat de invalshoek is van die verschillende partners waarmee ik moet werken. En probeer ik daar dan een synthese uit te krijgen, waarbij het soms belangrijk is van tot een akkoord te komen. Ook al weet je dan dat de enige logica van dit akkoord de logica van het compromis is. Maar het is vaak belangrijk van tot een oplossing te komen. Niet gelijk de welke. Je moet ook weten tot wat dit kan leiden, wat dit inhoudt. Maar dat je tot een akkoord komt en dus niet de tegenstelling ter spits krijgt, is ook zeer belangrijk. En ik probeer dan ook op dat vlak de zeer goede persoonlijke contacten te houden met mijn partners, maar ook met mijn tegenstrevers, zodat je die ook begrijpt, weet wat hun doelstellingen zijn. En dan kun je heel vaak dingen formuleren waar ze dan uiteindelijk zeggen, ja, daar kunnen we ons allemaal in terugvinden.
Mensen die een beetje uw biografen zijn of zullen worden, die zeggen of schrijven dat er in u ook een gevoelige man schuilgaat. Nochtans loopt u daar niet mee te koop. Vindt u dat een zwakte om dat te etaleren? Of gebruikt u dat dan eerder binnenskamer? Hoe gaat dat?
Ik zit in een positie waar ik ook weet dat emotionaliteit vaak tegenstellingen vergroot, oplossingen bemoeilijkt. En ik moet dus in al mijn reactie voortdurend voor ogen houden, wat is de volgende stap, tot wat moet het leiden. Vandaar dat ik dikwijls bij wijze van boutade gezegd heb dat ik mijn emotionaliteit op de voetbal toon, omdat ik daar weet dat ik niet de gevolgen zal moeten dragen. Ik zou niet graag een clubleider zijn, want ik zou eigenlijk niet meer van de voetbal kunnen genieten. Daarentegen, wanneer er politieke problemen zijn, dan weet ik dat ik wellicht aan de oplossing zou moeten meehelpen. En dan moet je dat afstandelijk met een zekere rationaliteit bekijken. En kun je je onmogelijk laten gaan.
Misschien nog een laatste woord. U bent hier vanavond ook. Opdat de Maldehemse burgemeester afscheid neemt van zijn burgemeesterschap. Jullie hebben elkaar gekend vroeger, hè?
Hij was inderdaad in de leiding van de scouts in Brugge, waar ik zelf lid van was. En hij heeft dus, laten we zeggen, een deel van mijn vorming geholpen. Want ik heb al gezien dat ik veel meer in die scoutsbeweging geleerd heb dan op school. Dat wil ik ook uitdrukken, maar hier vanavond naartoe gekomen.
Oké, meneer de premier, bedankt voor het gesprek.
En volgende week, luisteraars, dan is er uiteraard alweer een satellietaflevering. En ook dan hebben wij niet een van de minste politieke tenoren in ons midden. Dan kunt u luisteren naar alweer een exclusief interview dat wij hadden met SP-voorzitter Louis Tobak. Volgende week tussen 10 en 11 in Satelliet. U leest er meer over in Weekblad Vrij Maldeheim, dat verschijnt aanstaande donderdag. Daar kunt u in de Saturnusrubriek altijd vooruitblikken op het magazine Satelliet van de zondag die daarop volgt. Dus volgende week zondag tussen 10 en 11 in Satelliet. Satelliet exclusief in gesprek met Louis Tobak. Luisteraars, u wordt bedankt voor het luisteren. Ik wens u nog een heel fijne zondag toe. Zo dadelijk een beetje non-stop muziek. Om 12 uur zijn de groeten en de verzoekjes met Robbie van Henderen. Ik herhaal tot slot toch nog even onze contactadressen. Jan van der Werf, Wierlaan 17, Patrick Vermeer van Straat 57, de Malden. Wij houden ons beiden warm aanbevolen voor het binnenbrengen van allerlei berichten en omroepen. Of zelfs voor suggesties van welke aard ook, voor eventuele toekomstige onderwerpen voor dit magazine.